Welkom bij de podcast van Onderwijs Connected. In deze podcast duiken we in de wereld van onderwijsinnovatie. We praten met pioniers, leiders en vernieuwers die het anders doen. Van gesprekken over hoe het onderwijs op een andere manier georganiseerd kan worden, tot bijzondere verhalen van onderwijsmakers met een verrassende toekomstvisie. Deze podcast brengt je inzichten en inspiratie rechtstreeks van de voorhoede van onderwijsvernieuwing. In deze aflevering praten we met Bart Gutte, bedrijfsfuturist, psycholoog, keynote speaker, oprichter van FutureFlock, hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam, daarnaast onderzoeker op het gebied van arbeidsmarktontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam. En zijn expertise ligt op het snijvlak van onderwijs, arbeidsmarkt en transities. Vandaag gaan we in gesprek over hoe het onderwijs zich beter kan organiseren om klaar te zijn voor de toekomst en hoe onderwijsinstellingen beter kunnen inspelen op de veranderende eisen van de arbeidsmarkt. Bart, welkom bij Onderwijs Connected.
Leuk om hier te zijn.
Wat een mondvol wat jij allemaal bent, doet en dat je dus nog tijd hebt om hier te komen.
Ja, je kan er maar druk mee zijn, maar met een gezonde dosis van nieuwsgierigheid lukt het allemaal prima.
Ja, hoe omschrijf jij jouw visie, jouw missie met betrekking tot wat jij doet in jouw werk?
Nou, er is eigenlijk één ding wat mij vooral drijft. Het duurt ook even om erachter te komen. Wat is dat nou? Maar het is vooral het voorkomen van disruptie. Wat je heel vaak ziet is dat we door de omstandigheden om ons heen, door de context, ineens verrast worden. En dat we dat als een heel onaangenaam ervaren. Dat noemen we dan disruptie. Maar als je daar wat meer afstand van neemt en je kijkt, is het nou echt disruptie in de zin van onverwacht?
Ja.
Dan denk ik, moet je wel de conclusie trekken, er is niet zoveel disruptie. Er is wel gewoon niet tijdig anticiperen.
Je zag het niet aankomen of je wilde het niet
Nou,
aankomen.
Je hebt gewoon niet goed gekeken, maar nee. Je kon dingen heel goed zien aankomen.
Ja.
En ik denk dat we daar met z'n allen veel alerter op mogen zijn.
We hebben het natuurlijk over, dan heb je het over transities. En die kennen we in duurzaamheid, in het zorg. Die kennen we dus ook in het onderwijs. Ja, daar gaan we het natuurlijk over hebben, het onderwijs. Of misschien beter gezegd leren en ontwikkelen. Hoe omschrijf jij waar we staan met betrekking tot de transitie van dat onderwijs?
Nou, ik denk als je daar beeldend naar kijkt, dan denk ik dat in heel veel sectoren het inmiddels al aan alle kanten klotst, zeg maar. En dat ze redelijk aan het overleven zijn al. En ik denk in het onderwijs dat je nog in een vrij rustig vaarwater zit. Dus om daar even wat beelden aan te geven. Ik denk dat het dobberen op een bootje op een vrij rustige context, dat voelt misschien nu nog heel comfortabel. Even los van de uitdaging die je nu al hebt. Maar om je heen zit een gigantisch systeem wat al in beweging is. En de vraag is een beetje wanneer je geraakt wordt door dat systeem.
Ja.
Dus je zit ik denk dat je in het oog van de orkaan zit. En daaromheen is de turbulentie al flink gaande.
Ja, je bent met FutureFlock ben je dus eigenlijk trends en ontwikkelingen aan het analyseren, voorspellen wat er moet gebeuren, wat we moeten doen. Omschrijf even wat je doet met FutureFlock.
Ja, wat we met name doen is, kijk, we hebben een toekomstige oriëntatie. En de vraag is eigenlijk, hoe ga je met toekomst om? En daar kan je drie stadia in ontdekken. De toekomst die dicht bij huis is, afhankelijk ben je van het onderwerp, die kan je voorspellen. Dat is eigenlijk de eerste stadium. Dus weet wat de toekomst je gaat brengen voor zover je dat kan weten.
Ja.
De tweede fase is voorzien. Dan wordt de onzekerheid al wat groter. En dan moet je niet meer denken over de toekomst, maar over toekomsten. Dus eigenlijk ook logisch redeneren met een gezonde dosis aan creativiteit. En dan heb je nog een fase verder. En dan is de onzekerheid echt heel groot geworden. Dan verlies je alle aannames. En dan ga je verzinnen. En het balanceren in die drie stadia. Ja, dus voorspellen, voorzien en verzinnen. Ja, dat is hoe wij gestructureerd naar de toekomst kijken.
Ja.
En dat onderscheid is ook heel belangrijk. Want wij voorspellen vaak veel te ver de toekomst in. En we zouden wel wat eerder wat mogen gaan voorzien. Om voor die onverwachte wendingen klaar te zijn.
En gaat dat een beetje goed? Want ik kan me indenken dat dat eerder misschien wel makkelijker was in de tijd waar het allemaal niet zo snel gaat en dergelijke. Maar dat je bijna niet kan voorspellen wat er allemaal gebeurt. Als we al denken aan AI of alle ontwikkelingen die komen. Kan je nog wel in de toekomst kijken met de snelheid van nu?
Er zijn best wel dingen die je echt goed kan voorspellen. Er zijn een heleboel dingen die vrij robuust zijn. Hè, dus daarvan weten we wel ongeveer wat er gaat komen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar demografie of je kijkt naar arbeidsmarkt. Als je kijkt naar de instroom van onderwijs. Dat is eigenlijk best wel goed voorspelbaar. En zelfs regionaal vrij specifiek ook. Als je gaat kijken naar AI, wat dat gaat brengen. Ja, dat is echt elke dag weer een verrassing. Daar zouden we veel en veel meer moeten kunnen verzinnen om überhaupt een beetje grip te krijgen op wat dat gaat brengen.
Precies.
He, dus heel veel mensen vragen ook maar, ja, voorspel eens wat op AI. Nou, daar kan ik klip en klaar over zijn. Daar voorspel ik helemaal niets over.
Nee.
Want ik probeer het elke dag weer nieuwe dingen te ontwikkelen of te ontdekken. En ik ben met stijgende verwondering aan het kijken hoe snel het gaat. Maar ook ja, gewoon dat er toepassingen komen waar ik het idee niet eens van had. Nee. Dat het zou kunnen gaan gebeuren. Ja,
maar AI in het onderwijs, dat gaat ongetwijfeld gebeuren.
Ja, zeker.
Dat gaat dingen overnemen.
Absoluut.
Er komen hele slimme kinderen die in de lessen komen en denken, nou, dit regel ik zelf wel wat sneller.
Als ik kijk wat mijn eigen kinderen naast het onderwijs zelf doen met AI om het onderwijs een beetje te begrijpen. Gewoon betere uitleg, et cetera. Dan is dat echt al ongekend. En als ik kijk hoe AI mij helpt om stap voor stap dingen door te krijgen. Op hele basale dingen als wiskunde en vraagstukken. Dan, ja, dat is ongekend al.
Ja. Dat ze worden onze nieuwe leraren en leraressen, ja, als het ware.
Ik denk alle kinderen die op dit moment goed met AI al aan het experimenteren zijn, dat hun leercurve sneller gaat dan kinderen die middelen niet zo tot zich hebben of daar niet in gestimuleerd worden.
Ja, dus gaan we ook geen problemen hebben met tekorten qua leerkrachten en dergelijke, want we hebben AI...
Ik ben bang van wel. En kijk, een van de grote transities waar we met z'n allen voor staan is de transitie van de arbeidsmarkt. En een transitie is, we gaan uit een relatief stabiele situatie, gaan we in een hele turbulente situatie om een nieuwe, maar onbekende nieuwe situatie te krijgen.
Ja.
En als je kijkt naar de arbeidsmarkttransitie, dan zou je die kunnen vertalen als we komen uit een decennia lange situatie van meer werkenden dan werk. Dat is nu heel snel aan het omslaan, in de aankomende 5 jaar. En dan komen we in een hele lange fase waarschijnlijk van meer werk dan werkenden.
Ja.
En daar zitten we, dat voelen we al een beetje. Het is al aan het knellen momenteel. We hebben al meer vacatures dan een aantal werklozen. Maar dat gaat in de aankomende 5 jaar nog veel meer knellen. En dan kunnen we eigenlijk gewoon de conclusie voor 2030 wel vastzetten. Want dat is vrij robuust te voorspellen. De arbeidsmarkt is op. Iedereen die kan werken, die werkt. En als je een vacature als er een vacature ontstaat, dan is er eigenlijk maar één manier om die in te vullen. En dat is door ergens anders een vacature te laten ontstaan.
Ja, dus dat wordt één grote strijd wat eraan zit te komen.
Nou, ik denk dat het is goed om eens
naar je.
Nou, chaos weet ik niet. Ik denk eigenlijk het tegengestelde van chaos. Ik denk dat we met z'n allen dat het stokt. We zijn efficiënt georganiseerd. Ook scholen zijn efficiënt georganiseerd. We hebben weinig vet op de botten. En op het moment dat daar gaten vallen die niet zomaar zijn op te vullen, dan stokken eigenlijk die processen. Want we zijn heel afhankelijk van elkaar om door te kunnen.
Ja.
En dat gaat, dat is geen leuk vooruitzicht. Daar zou je ook heel veel best wel aan kunnen doen. Alleen, dit gaat dus nu in 5 jaar gebeuren. En ik vrees dat we daar niet klaar voor zijn.
Jouw ervaring met arbeidsmarktonderzoek, hoe zie jij dan die relatie tussen onderwijs en dus die toekomstige arbeidsmarkt? Eigenlijk, wat gaat er mis?
Ik weet eigenlijk niet of er... ik denk dat er heel veel goed gaat. Laat ik daarmee beginnen.
Dat is positief.
Ja, dat is heel positief. En laat ik daar ook mee beginnen. Want ik zie op heel veel scholen zie ik echt fantastische dingen gebeuren. Waarvan ik denk, ja, je bent hier echt bezig om toekomstgericht onderwijs te verrichten. En de basis daarvoor, die hebben we al best wel lang geleden is die geïnteresseerd. Dat zijn eigenlijk de 21st century skills. Dingen als ondernemerschap, kritisch denkvermogen, creativiteit. Dat hebben veel prominentere plaats gekregen. En dat wordt door heel veel scholen nu al goed ingebed. En daar worden kinderen ook in gevormd.
Ja.
Wat denk ik nog niet zo goed gaat, is dat wij... kijk, als we het hebben over de toekomst van het onderwijs, en ik zou dat liever oprekken, de toekomst van leren en ontwikkelen. En het onderwijs is daar een onderdeel van. Maar het onderwijs is vooral ook boven alles een systeem.
Ja.
En ik denk dat dat systeem, dat is een heel ingewikkeld systeem, daar hebben we wel uitdagingen. Want om dat te veranderen, dat gaat niet heel snel.
Want waarom wil jij dat systeem niet? Wat gaat daar mis?
Nou, kijk, ik denk dat het systeem is een zeer professioneel, goed uitontwikkeld systeem. Het onderwijssysteem, ja, zoals we dat hebben bedacht in de afgelopen decennia. Maar het is ook een systeem waarvan je kan afvragen of dat wel past bij de uitdagingen waar we voor staan. En die uitdagingen zijn fors. Hè? Dus we gaan grote tekorten krijgen op het aantal leerkrachten. Er gaan andere competenties gevraagd worden. De druk vanuit de arbeidsmarkt gaat heel groot worden. We hebben een financieringsvraagstuk waar we met z'n allen voor staan. En we hebben in toenemende mate ook zeer mondige en sturende ouders die eisen stellen.
Ja.
Al dan niet terecht. En die daar ook wegen in vinden die vaak ook voorbij het onderwijs gaan. Dus ik denk dat als we kijken naar het onderwijs als systeem, dat je een enorme anticipatie uitdaging hebt om klaar te zijn voor de turbulente fase die we in de aankomende jaren ingaan. En ik vrees dat een systeemherziening die termijn niet gaat halen. En dat betekent dat je het best wel pittig gaat krijgen.
Dus wij stevenen gewoon af op dat dat het niet matcht tussen arbeidsmarkt en wat er aan leerlingen allemaal vanaf komen klaar voor hun werk, hun nieuw leven.
Of het niet matcht, dat weet ik niet direct. Kijk, of het matcht, dat hangt een beetje vanaf hoe je ernaar kijkt. Kijk, de arbeidsmarkt zelf gaat ook behoorlijk veranderen. Daar zie je eigenlijk dezelfde vraagstukken zie je ontstaan. En ik denk dat een belangrijke vraag voor het onderwijs is: leiden wij kinderen op voor de context waar zij in terecht gaan komen? En dan is het misschien goed om daar even. We maken veel gebruik van het Knevin-model. En dat belicht eigenlijk wat is eigenlijk de aard van het vraagstuk. Of de aard van de uitdaging, de context. En dat is relevant voor werk en competenties. En je zegt van, de eerste is: het kan simpel zijn. En simpel betekent niet eenvoudig, maar dat betekent vooral: ik ben in staat om dat helemaal zelf uit te voeren. Ik ben niet afhankelijk van anderen. Dat vraagt een hele hoge mate van autonomie. Dan zit je heel goed in je onafhankelijkheid. Ik kan het ambacht. Ja. Ik kan mijn werk gewoon zelf uitvoeren. Ik ben niet afhankelijk. Wat we hebben geleerd in de afgelopen decennia is vooral ingewikkeld. En bij ingewikkeld zeg je, we gaan iets heel geavanceerds maken. Het resultaat daarvan is heel specifiek en bekend en beschreven. En de manier waarop we daar komen ook. Ook dat, we weten precies wie wat moet doen, op welke manier, om tot dat eindresultaat te komen.
Ja.
En dat is bijvoorbeeld het onderwijssysteem. Ja, dus het hangt aan elkaar van een zeer geavanceerde, specifiek systeem, hoe het allemaal zou moeten. En dat heeft ons veel gebracht. Dat zit diep ook in onze competenties. Maar de wereld is niet zozeer geeft niet zozeer uitdaging op ingewikkeld, maar vooral complex. En bij complex heb je echt geen flauw idee wat het gaat worden. Het enige wat je hebt is een soort van bedoeling, een richtinggevend perspectief.
Ja.
En hoe we daar gaan komen, met wie en op welke wijze, dat zullen we moeten gaan uitvinden met elkaar. En daar zie je dat leren bijvoorbeeld heel belangrijk is, want daar doe je leren door te experimenteren met vallen en opstaan.
Ja, en blijven leren.
En blijven leren, terwijl bij ingewikkeld, daar leer je de instructies te volgen.
Ja.
Dat is een hele andere benadering van leren.
En jij zegt, dat doen we nu nog te veel op die manier?
Het verschuift wel, maar ik denk dat wij, kijk, diep in ons, en dan als ik het heb over ons, dan heb ik het met name over iedereen die volwassen is, diep in ons zijn wij gewoon heel erg gepokt en gemazeld met een gereedschapskist die geschikt is voor ingewikkeld doen.
Hmm.
En de grote vraag die we onszelf zouden moeten stellen, wat gebeurt er als we mensen gaan aansturen of mensen gaan aanleren dat ze ingewikkeld moeten doen, terwijl hun uitdagingen complex zijn? Wat gebeurt er dan?
Ja.
En dat kan je ook voor jezelf afvragen. Van als ik een complexe opgave heb waarvan ik het niet precies weet, maar iemand geeft mij een protocol, een handleiding waar ik me sowieso aan moet committeren. Dat leidt gewoon tot stress.
Ja.
Dat leidt ook tot verstarring, tot kramp, tot frustratie. En dan is vervolgens de vraag, en ik denk dat veel mensen dit herkennen, als wij ingewikkeld maar blijven doen, terwijl de context steeds complexer wordt, waarom doen we dat dan? En ik denk dat
doen wij al heel lang. Dat is ons zo geleerd. Dat is het systeem waar het van het, als het onderwijs gaat, dat is het systeem waarin we werken. Ja. Jij zegt dus eigenlijk, het systeem van het onderwijs moet op de schop, anders gaat het niet goed komen.
Persoonlijk vind ik, er moet niks. Maar ik zou het eigenlijk anders willen stellen. Het systeem gaat op de schop. En wat je heel vaak ziet in transities, de manier waarop, is dat het systeem, in het Engels hebben ze een mooie term voor, het wordt brittle. En brittle is best te vertalen als broos. Het systeem staat nog als een kathedraal aan de horizon in zijn, al zijn glorie te schijnen. Maar als je dichterbij komt, dan zie je eigenlijk dat het fundamental niet meer goed is. En dat er sprake is van betonrot. En de vraag is, wanneer stort het in?
Ja, maar het is een boute uitspraak, toch? Het stort in, het onderwijssysteem, als ik jou hoor.
Ik denk dat veel in het onderwijs niet vol te houden is, gezien de context waar we met z'n allen in glijden. En daar zie je eigenlijk op dit moment, zie je er eigenlijk wel signalen al van. Kijk, het diploma bijvoorbeeld is een belangrijke component van het onderwijs.
Ja.
Maar ja, wat is het diploma eigenlijk waard? Want als dat je legitimiteit is en je ziet tegelijkertijd dat veel werkgevers aan vroegpluk doen. Hè, dus mensen voor een diploma al zeggen, joh, kom maar bij ons werken. Diploma heb je niet nodig, bij ons kan je het vak wel leren.
Ja,
dan heb je gewoon wel, denk ik, dan moet je toch even met je naar jezelf kijken in de spiegel van waar zijn we mee bezig. En dat hoeft helemaal niet negatief te zijn. Want iets anders komt daarvoor in de plaats. En dat is bijvoorbeeld leven lang ontwikkelen. Want we zullen in die complexe context, je zei het net zelf al, continu moeten leren.
Ja.
En dat betekent wij allemaal in veranderende contexten zullen we nieuwe dingen moeten gaan leren.
Maar wat moet er dan gebeuren met dat onderwijs? Want we zitten in die kaders. Kan je dan maar zo weg? Ik snap dus eigenlijk ook het onderwijs dat je zo'n gekaderd systeem hebt. Omdat je dan tenminste grip hebt, voor je gevoel, wat er gaat gebeuren met die kinderen die in die eerste jaren tot aan dat diploma. Dat is natuurlijk gewoon een lekker afgekaderd iets. En dan mag je het zelf gaan doen. En als je dan blijft leren, prima, maar dat doe je maar in je eigen tijd. Dan gaan we naar Nijrode of weet ik veel wat je allemaal aan extra dingen wil doen. Wat moeten zij anders gaan doen? Heb je daar een visie op?
Nou kijk, het hangt een beetje vanaf over welk onderwijs je het hebt. Hè. Dus kijk, ik denk in het primaire onderwijs, daar wordt eigenlijk gewoon de basis gelegd. En natuurlijk moet je taal en rekenen, moet je daar de basis van kennen.
Ja.
Er zit een hele belangrijke bildungscomponent ook in, laten we dat niet vergeten. En dat zie je ook gelukkig op steeds meer scholen, dat er heel actief wordt gewerkt aan die bildung. En dat er ook goed wordt gewerkt aan omgaan met elkaar, omgaan met diversiteit, et cetera. Dat lijkt me een hele goede basis. Tegelijkertijd hoop je wel dat dat voor iedereen ongeveer gelijkwaardig is. Nou, daar begint het al een beetje te haperen. En als we naar de middelbare school gaan kijken, ja, dan zie je dat, vind ik, de verschillen tussen scholen best wel groot zijn.
Mm.
Ik zie scholen waar hele mooie dingen gebeuren rondom complexiteit. Waarin er heel actief wordt gewerkt aan leeridentiteit in die complexe omgeving. Maar je ziet ook wel best wel veel scholen waarvan ik denk, goh, als ik daar binnenkom, er is niet zo heel veel veranderd met toen ik. En dat is echt wel een tijdje geleden.
Ze hebben nog net geen inkpotje waar je je ganzenveer in doopt.
Nee, die heb ik laatst nog gezien ergens, maar dat was een museum. Dus daar zit wel veel variatie in. En als we dan gaan kijken vervolgens naar het beroepsonderwijs, ja, dan worden de uitdagingen wel groot. Want daar zie je dat wij best wel lang beroepsonderwijs moeten volgen in het systeem.
Mm-hmm.
En ik verwacht eigenlijk dat dat wel korter gaat zijn. Het zou mij echt niet verbazen als het klassieke beroepsonderwijs van 3 of 4 jaar, dat teruggaat naar 2, misschien wel 1 jaar. En dan ben je er eigenlijk al, omdat de druk vanuit de arbeidsmarkt heel groot is, maar ook omdat het onderwijs heeft niet het monopolie op leren en ontwikkelen.
Nee.
Ook niet in het beroepsonderwijs. En ik denk dat er heel veel alternatief op dit moment al, er wordt zwaar geïnvesteerd bijvoorbeeld in bedrijfsacademies, corporate academies, et cetera. Ik denk dat de grootste concurrent tussen haakjes van het onderwijs, dat gaat zijn het bedrijfsleven.
Ja.
Want die hebben haast.
Ja.
En die willen heel snel mensen hebben.
Die gaan het zelf doen.
Die gaan het zelf doen. Die wachten niet. En ik denk ook dat waar het onderwijs niet snel genoeg schakelt, dat je ook al ziet dat er compenserende effecten plaatsvinden buiten het onderwijs. Hè. Dus als je kijkt naar de, ik zag laatst de enorme groeicijfers van de huiswerkbegeleidingsinstellingen.
Mm-hmm.
Dat gaat met 100% die groei. En met name in de grote steden. En eigenlijk is het een compensatievat. Eigenlijk zeggen we, ouders vinden wat van het onderwijs. Daar zijn knelpunten. Ja. En die compenseren dat uit eigen portemonnee door dit te gaan doen. Maar ja, het is natuurlijk geen gelijk speelveld daarmee. Want het kost wel 300 tot 500 euro per maand. En dat moet je maar net kunnen betalen.
Ja.
Hè, dus daar word je op zich niet vrolijk van.
Nee.
Maar bottom line, laten we niet doen alsof het onderwijs de enige plek is waarop je kan leren.
Nee, maar moet dan het onderwijs beter worden? Want anders krijg je wel een beetje verschil. Dan de ouders met de portemonnee bepalen dat hun kind goed opgeleid geworden. Want daar kan extra aandacht bij komen. En voor de rest niet.
Ja, nou kijk,
tenzij ze weggeplukt worden door het bedrijfsleven. Ja. Dat is een mazzel.
Nou ja, kijk, idealiter zou je willen dat onderwijs natuurlijk op een heel hoog niveau is. En dat is op een heel hoog niveau, ondanks alle kritiek wat er is. Maar we zien wel dat de ongelijkheid in leren en ontwikkelen wel toeneemt.
Ja.
En de vraag is, kijk, leren en ontwikkelen, en ik trek hem even iets breder dan het onderwijs. Want kijk, leren en ontwikkelen is de context, het leerklimaat wat je om je heen hebt. Als jij thuis geen ouders hebt met digitale vaardigheden, waarbij een laptop al bijna niet is aan te schaffen, dan mis je natuurlijk al bepaalde middelen voor je leeromgeving. Daar zie je toch een ongelijkheid in ontstaan. En datzelfde geldt eigenlijk voor bijvoorbeeld de leerkrachten, et cetera. Je moet het doen met de middelen die je hebt. En een van de dingen die je wel ziet in Nederland, vind ik op dit moment, en dat wordt eigenlijk alleen maar sterker, dat de regionale verschillen ook toenemen op dat punt. He, dus je ziet dat als je kijkt bijvoorbeeld naar de personeelshuishouding van heel veel scholen, nou dan in bepaalde regio's zie je dat het echt wel op leeftijd begint te komen. Met een enorme uitstroom zometeen op pensioen. He, dat is eigenlijk die aankomende 5 jaar. Terwijl als je bijvoorbeeld in de grootstedelijke context kijkt, ja, dan zie je dat daar is bijna geen docent meer te krijgen. Want je kan niet leven in een stad met een docenteninkomen. Dus er worden allemaal noodgrepen gedaan. Om dan maar ervoor te zorgen dat er überhaupt iemand voor de klas kan gaan staan.
Ja.
Met hele specifieke grootstedelijke problematiek.
Ja.
En we kunnen dus niet de ene regio samen met de andere regio, en het is soms zelfs vrij lokaal, met elkaar vergelijken.
Ja.
En wat je nu al ziet in de wat meer regionale gebieden, de afstanden om op school te komen, en dat geldt eigenlijk al voor het primair onderwijs, die wordt steeds groter. Ja, dat zijn we niet gewend. Dat maakt het allemaal niet makkelijker op.
Nee, je schetst een lekker doembeeld als het ware. Richting oplossingen, wat denk jij? Nou, leraartekort noem jij al even, de digitalisering waar we voor staan. De scholen staan echt onder druk. Ja, welke stappen moeten scholen nu nemen om toch om te gaan en voorbereid te zijn op die toekomstige onzekerheden?
Ja, ik weet niet of ik echt kan spreken van oplossingen, want dat zou...
Zo mag het zijn?
Nou ja, dat weet je, kijk, dat zou ik, dan zou ik ook zeggen dat de toekomst beheersbaar is. Hè? Want dan hebben we blijkbaar een oplossing voor iets wat nog komen gaat. En ik denk juist dat in die complexiteit dat we ons klaar moeten maken om heel snel te kunnen schakelen voor de omstandigheden die zich gaan voordoen.
Ja.
Maar er zijn wel een aantal dingen waar je naar kan kijken. Kijk, uiteindelijk denk ik dat ook voor het onderwijs de kernvraag is, wat is ook alweer de bedoeling? De essentiële bedoeling. Wat is het richtsnoer waar wij, wat boven alles het richtsnoer is?
Ja.
En dat lijkt mij ervoor zorgen dat voor iedereen onderwijs toegankelijk is om kinderen klaar te maken voor hun toekomst. Ja. Dus in die zin, het is net als met opvoeden. Je voedt je kinderen op niet voor jouw verleden, maar voor hun toekomst. En dat doet het onderwijs natuurlijk ook. Als je dat zegt als de kernbedoeling, met nadruk op die toegankelijkheid ook, dan is vervolgens de vraag, maar wat gaat die toekomst dan zijn? En dat voor een deel kan je daar wel wat bij bedenken. Maar ik denk boven alles moet je denk ik constateren, dat gaat zeer veranderlijk zijn. En als je dat met elkaar eens kan worden, en het wordt heel veranderlijk, ja, dan zie je, dan slaat hij meteen naar binnen. En dan is de grote vraag, in hoeverre zijn wij zelf veranderlijk? Kunnen wij schakelen als de omstandigheden daarom vragen? En proberen we daar ook competenties voor over te brengen bij kinderen, mm-hmm, om ook met verandering om te gaan. En dat betekent niet dat je heel strak in je normen en waarden moet gaan zitten, want dat houdt eigenlijk de schakelkracht tegen.
Ja.
Dat betekent niet dat je continu maar moet conformeren aan een systeem in het verleden, want dat houdt je anticipatiekracht tegen. Hè? Dus het is vrij fundamenteel,
ja,
zonder dat je meteen... Hè, ik krijg heel vaak de vraag, maar wat is het handelingsperspectief? Ik zeg, wat bedoel je daarmee? Ja, wat is de oplossing? Ik zeg, nou,
we willen die oplossing van een visionair, van een futurist.
Nou ja, en dat is dus het ongemak. Dus als ik geen oplossing heb, dan heb je geen handelingsperspectief. Ja, nou, nee, dat is eigenlijk zo. Maar dan moeten we eigenlijk een andere conclusie trekken. Je bent eigenlijk handelingsverlegen mm-hmm. in complexe tijden.
Ja.
En dan wordt het even stil. Want wat is eigenlijk handelingsverlegenheid? Dat betekent van ja, ik word geconfronteerd met een nieuwe situatie en ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Nee, dat klopt. En dan kom ik op een cruciaal punt rondom leren en ontwikkelen. Hoe staat het met jouw leeridentiteit voor complexe omgevingen? En ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is. Voelen wij ons comfortabel in tijden van verandering? Onder het mom, een beetje Pippi Langkous, ik heb het nog nooit gedaan. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik het kan.
Ja.
En het aandragen, denk ik, van oplossingen. Criteria, normen, keurmerken, protocollen, handboeken. Dat is allemaal hartstikke mooi en aardig. Maar het helpt ons niet om met een andere context om te gaan.
Ja.
Want die boeien, die staan niet in de goede richting, denk ik. Want het wordt gewoon zeer dynamisch, onzeker, complex en fantastisch als je van verandering houdt. Ja. En vernieuwing wil omarmen.
Maar transitie, verandering vinden we altijd eng. Het grote gros. Of dat nou duurzaamheid is, of de zorg, of wat dan ook. Die verandering houden we vaak toch niet van. Want we zijn gewend hoe we het deden en we hobbelen lekker door. Maar jij zegt eigenlijk nu, wij zitten nu in het oog van een orkaan. Het gaat nu dusdanig veranderen dat onderwijs moet anticiperen. Want anders loopt het vast.
Het is nog relatief kalm in het onderwijs. Maar ik zou heel goed naar voren kijken. Wat staat ons te wachten? En dan weet je dat het niet vol te houden is, die kalmte. Dan gaat wat gebeuren. Kijk alleen maar naar de arbeidsmarkt. En hebben we überhaupt wel een leraar voor de klas staan? Maar op jouw opmerking net van, ja, maar we houden niet van verandering. Nou, dat is eigenlijk niet waar. We houden best wel van verandering, maar niet iedereen. En verandering betekent ook dat je iets moet verliezen. En dat is een proces waar we met z'n allen in zitten. Maar de mens is prima in staat om met verandering om te gaan. En de mens is ook prima in staat om te vernieuwen. De vraag is, wat heeft ons gevormd? En als wij jarenlang zijn gevormd, en dan kijk ik toch wel kritisch naar het onderwijs. In de zin van, wij zijn een veilig bastion waar je langjarig kan doen wat je altijd deed. Sterker nog, dat verwachten we ook van jou. En als jij iets doet wat niet helemaal binnen de lijntjes past, nou, dan krijg je een tik op je neus of dan word je daarop mm-hmm. aangesproken. Als we daar uit zo'n context komen, dan mag je natuurlijk ook niet verwachten van mensen dat als ze ineens wel moeten veranderen, dat ze dan daar zich heel comfortabel bij voelen. En dat is eigenlijk een oproep aan alle bestuurders en schooldirecteuren, et cetera. Van laten we vooral mensen klaarmaken om buiten de lijntjes te gaan denken. En datgene wat we aangereikt krijgen vanuit die 21st century skills ook op onszelf toe te gaan passen. Mm. Wees maar wat creatiever. Wees wat maar onconformistischer. Wees maar wat ondernemender. Want de omstandigheden gaan er daarom vragen.
Ja, maar dan betekent het wel dat die onderwijsleiders een belangrijke rol hebben in dit proces. Want ja, als we in het huidige onderwijs toch te veel vastzitten in de bekrompen traditionele geest van het verleden, dan wordt het moeilijk om te veranderen. Dus dat valt of staat met de juiste mensen die durven en lef hebben en durven te veranderen. Onderwijsvernieuwing is nodig om dit voor elkaar te boksen.
Ja, en de vraag is, waar komt die vernieuwing vandaan? Kijk, als we het hebben over onderwijsleiders, en daar kunnen we het prima over hebben, maar dan laten we niet per definitie zeggen dat dat degene zijn die op de verantwoordelijke positie zitten. Want dat is accountability. Mm. He, dus dan ben je hebt verantwoording af te leggen, maar dat wil niet zeggen dat je daarmee ook de leider bent. Kijk, wat ik een heel interessant concept vind, is het gespreide leiderschap, wat veel meer de bal bij ons allemaal legt. Als jij iets bij te dragen hebt, dan moet je naar voren stappen. Want het is je verantwoordelijkheid om daar dan ook een bijdrage in te leveren. En dat betekent dat leiderschap voor onderwijsvernieuwing ligt bij ons allemaal. Dus niet achteroverleunen. En dat is dus niet aan een positie gekoppeld. Dus het feit dat jij de directeur bent, wil niet zeggen dat jij de verantwoordelijkheid hebt en ook de competenties om onderwijsvernieuwing te starten of invulling te geven.
Ja.
Wat je wel kan doen, is condities creëren waardoor er ruimte ontstaat om dit te doen. En dan zie je dat er vaak hele mooie dingen gebeuren.
Heb je voorbeelden waarin je ziet dat er gebeurt?
Kijk, als mensen meer gekend worden in hun eigen vakmanschap en professie en competenties en daar ook ruimte in krijgen om daarin nieuwe dingen te proberen en te ontwikkelen.
Ja, experimenteren.
Experimenteren, dan werkt dat fantastisch. En de grap is, kinderen van 5... die zijn daar heel erg goed in. Ja. Die doen niet anders. Die zijn experimenterend de wereld aan het ontdekken.
Ja.
Totdat ze in het onderwijs komen.
Ja.
En dan zie je dat heel snel de kaders worden neergezet.
Onze kinderen zitten achter hun computers met oortjes op internationaal interactieve spelletjes te doen. En komen daarna weer in de lesbank. Ja.
Ik heb mijn eigen kinderen zitten, die hebben het geluk, vind ik zelf, dat ze op het Vathorst College zitten in Amersfoort. En dat gaat hartstikke goed. In de eerste 3 jaren wordt daar gebruik gemaakt van de leerhuizen. Er wordt ontzettend veel samengewerkt. Iets wat ik uit mijn onderwijs helemaal niet ken. Er zitten hele complexe opdrachten zitten erachter. En ze worden niet alleen cognitief, maar ook creatief ontzettend gestimuleerd. Ik zeg niet uitgedaagd, maar gestimuleerd.
Mm.
Als je ziet wat dat oplevert, hoe dat aan vorming bijdraagt en hoe het hun leeridentiteit versterkt, dat is fantastisch. Dat is heel iets anders dan instructief onderwijs. Met een goed en een fout, met hele duidelijke criteria en dat pad moet je aflopen. Nou, en ik denk dat dit gaat dan voor het Vathorst College, maar ik denk dat op heel veel scholen dit al gaande is. Ik denk dat we die lijn moeten doorzetten en dat we die lijn vooral ook naar docenten moeten aanreiken van dat geldt eigenlijk ook voor jullie. Ga maar eens wat experimenteren. Kijk maar eens buiten je boekje. En dat betekent ook, daar kan je best ook condities voor aandragen. Als iemand heel lang in een school op dezelfde plek al lesgeeft, nou, misschien moet je dat eens lekker gaan rouleren naar andere scholen.
Mm-hmm.
Want variatie zorgt ervoor dat we met z'n allen veel beter worden in schakelen als de omstandigheden daarom vragen.
Ja.
Niet geconfronteerd worden met verandering. Dat maakt ons ook veranderd schuw. En dat is denk ik niet een goede leidraad voor datgene wat we de aankomende jaren te wachten staan.
En wie zijn nu aan zet om eigenlijk te zorgen dat we in deze transitie, onderwijstransitie, die verandering teweeg gaan brengen? Wat jij net allemaal schetst, wat er zou moeten gebeuren. De diploma's loslaten, het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs 2 jaar, want anders komt de vroegpluk. Of is ook genoeg, want daarna kan je in die veranderende wereld kan je aansluiten op de arbeidsmarkt. Wie is aan zet?
Ik denk dat we allemaal aan zet zijn.
Maar dat klinkt net zo vaag weer. Maar ja, dat past misschien ook wel. We hebben geen kaders, maar schijnbaar wil ik naar kaders weer. Ja. Om te horen van, hoe gaan we nou doen wat er moet gebeuren?
Ja. Nou ja, kijk, ik denk dat iedereen aan zet is. Hè, want uiteindelijk een transitie is van ons allemaal. En er is niet een kapitein die even het schip in veilig water gaat brengen. Zeg maar.
We hebben een systeem waar nu bepaald wordt. Dus diegene die bepaalt, die kunnen we niet in één keer buitenspel zetten. Toch?
Nee, dat is wel interessant. Kijk, we hebben een docent voor een klas staan. Op het moment dat een docent de deur dicht doet van de klas, als er al een deur in zit, dan is daar heel veel autonomie. En dat is een complexe omgeving, want je hebt geen idee hoe die klas ervoor staat, hoe de pet staat, et cetera. Daar kan zo'n docent vaak prima mee omgaan. Als we dat dan gaan kijken naar alle overlegvormen die nodig zijn binnen een school. We hebben natuurlijk directie en staven, et cetera, en bestuur erop zitten. En dan zijn we vooral bezig om een heel ingewikkeld construct invulling te geven, wat we zelf hebben bedacht. En als je dan vraagt aan de bestuurders van scholen en het management, et cetera, van nou, waarom ben je daar zo druk mee? Dan zeggen die ja, maar het systeem. En dan kijken we al heel snel naar OCMW.
Ja.
Wat de essentie is eigenlijk bij transities, is dat je niet zozeer om hiermee om te gaan wijst naar het systeem buiten jouzelf. Hè? Dus de docent die wijst naar het bestuur, of naar de directie. De directie wijst naar het bestuur. Het bestuur die wijst dan naar de MBO-raad of whatever. En dan vervolgens naar OCMW. Want dan leg je het buiten jezelf neer.
Ja. Dus omdat je niet kan veranderen, denk je.
Nou, je legt eigenlijk de veranderdoelen leg je bij de ander neer. Ja. Maar ik denk dat we daar gewoon heel realistisch in moeten zijn. Het grote systeem van het onderwijs hebben we niet zomaar even omgekat. Dat gaat heel veel tijd kosten. Dat wil zeggen dat in het kleinere systeem, bijvoorbeeld het schoolbestuur, dat je natuurlijk te maken hebt met dat grote systeem, maar je kan zelf wel wat doen aan je eigen systeem al. Je kan dingen al losser maken. Je kan dingen al bijvoorbeeld, als een school te klein is, concentreer het een beetje en varieer wat meer met je docenten om ze hier en daar een inzet te laten plegen. En dat geldt dan ook op een school. En dat geldt natuurlijk dan ook voor jouw docent in relatie tot jouw klas. Mijn insteek zou zijn, je kan heel erg kijken naar de ander, maar kijk vooral naar jezelf. En vraag jezelf gewoon eens af, wat kan ik doen om mijn systeem te beïnvloeden? Om in mijn systeem het verandervermogen en de anticipatiekracht en de schakelkracht te versterken. En daar elkaar op aan te spreken in al die systemen daarbuiten. Maar het niet als een excuus te gaan gebruiken om zelf niet te veranderen. Dat zou ik doen.
Dus verbeter de wereld, begin bij jezelf. In elke transitie is dit natuurlijk het verhaal.
Ja.
En dan zeg jij, als iedereen hiervan bewust is, lef durft te tonen, mag experimenteren binnen zijn omgeving, dan gaan we met elkaar eigenlijk richting OCW. Want dan verandert het op een gegeven moment dat we inderdaad beroepsonderwijs van 2-3 jaar krijgen, dat we geen diploma's hebben, dat er totale andere vormen komen, waardoor dus onze leerlingen, waar we het eigenlijk voor doen, ready voor de toekomst zijn en wij allemaal daar een leven lang leren.
Ja. En hier denk ik is het goed om ook op iets anders te wijzen. Kijk, als we het hebben over het onderwijs, dan hebben we het over het onderwijs als systeem. Het systeem van leren en ontwikkelen is veel groter. In het onderwijs zie je dat er heel veel aandacht is voor kwaliteit. En kwaliteit is natuurlijk altijd goed. We gaan nog een grotere uitdaging krijgen dan kwaliteit. En dat is toegankelijkheid. Want waar halen we de docenten vandaan, arbeidsmarktkrachten, et cetera. Het wordt echt wel moeilijk. Ik denk dat wij heel alert moeten zijn dat wij met het investeren continu van de kwaliteit op de taart, dat we wel alert moeten zijn als de taart een gebakje aan het worden is. Anders gezegd, er zitten buiten het onderwijs steeds meer impulsen die ook het leren en ontwikkelen wel kunnen overnemen.
Ja.
En dat zie je bijvoorbeeld in de huiswerkbegeleidingsinstituten. Maar dat zie je bijvoorbeeld ook gewoon in de context van kinderen. Ik bedoel, kijk bijvoorbeeld naar gaming. Er wordt ongelooflijk veel geleerd rondom complexe vaardigheden in de wereld van het gamen. Dus de sandboxing games, waar je open werelden hebt, zonder een resultaat wat goed of fout is, maar al verkennend je weg te zoeken in interactie met anderen. Wauw, dat is nog eens een leercontext. Want er is van alles en nog wat nodig aan competenties. Dus ik denk dat we heel goed moeten kijken naar eigenlijk leren en ontwikkelen in die veranderlijke context. En natuurlijk heb je een basis die op het primaire onderwijs al begint. Maar laten we niet doen alsof we afgesloten sectoren en afgesloten markten hebben, want die hebben we eigenlijk niet.
Nee.
En in het beroepsonderwijs begint het echt wel te knellen. Want in het beroepsonderwijs zie je dat de druk heel groot wordt, omdat je aan de ene kant vakkrachten bijna niet meer kan inhuren vanwege allemaal budgettaire redenen. Terwijl de vakkrachten zelf steeds meer kunnen gaan verdienen in de sectoren waarin ze werken. En vervolgens komt er druk op te staan vanuit die krapte op de arbeidsmarkt. Aan de ene kant een vroegpluk. Je hebt geen diploma meer nodig als startkwalificatie. En aan de andere kant allerlei andere initiatieven waar je ook kan leren. Bijvoorbeeld bedrijfsacademies, maar ook YouTube. Cursussen zonder dat je daar meteen een toets voor hoeft te doen, et cetera.
Commerciële opleidingen.
En de vraag die we onszelf moeten stellen in het huidige systeem. Wat houdt op te bestaan? Omdat gewoon de omstandigheden dat niet meer toelaten of vrijzen.
Mm-hmm.
Dus dat is vraag 1. 2 is, wat blijft zeker bestaan? Nou, als je daar goed een discussie over aangaat met elkaar, dan wordt dat al een heel ander verhaal. En de derde vraag is, wat gaat mogelijk worden wat nu nog niet mogelijk is? En laten we daar niet al te moeilijk over doen. Laten we gewoon zeggen tussen nu en 5 jaar. En neem ook normen en waarden mee. Neem ook je overtuigingen mee. Ik denk als je deze 3 vragen stelt met elkaar, bijvoorbeeld aan collega's. Dus wat houdt op te bestaan? Wat blijft bestaan? En wat gaat mogelijk worden? Dan denk ik dat je een hele mooie basis hebt om met elkaar van oké, als we dit onderkennen, laten we dan aan de slag gaan. En een belangrijke vraag met wat houdt op te bestaan, als je dat geïnventariseerd hebt, en waarom houden we hier dan toch aan vast?
Mm-hmm.
En dat is de gewetensvraag.
Ja, en doel je dan ook weer dus op het huidige onderwijssysteem?
Nou ja, dan wijs je weer naar het systeem.
Precies.
Maar ik denk eigenlijk dat je moet zeggen, nou, wij houden eraan vast omdat we eigenlijk handelingsverlegen zijn om te gaan experimenteren.
Ja.
Ik denk dat dat een veel, veel belangrijkere constatering is in de meeste gevallen dan wijzen op het systeem wat nou eenmaal trager werkt.
En als ik meedenk met jou, wat natuurlijk heel gevaarlijk is, want jij als futurist hebt daar allemaal goed over nagedacht. Maar die verschuivingen die jij nu omschrijft, is dat je eigenlijk een mooiere samenwerking zou moeten hebben. Dat het dus automatisch één geheel wordt. Want dan heb je een deel onderwijs, ja. Een deel dat interactieve wereld waar de kind zelf al in terechtkomt. Een deel wat aangeboden wordt vanuit commercie en dergelijke. Als dat allemaal samenvloeit, dan zou ik bijna zeggen, komt het wel weer goed. Want dan
het komt sowieso goed. En het vloeit sowieso samen. Alleen daar hebben we de manier waarop, daar hebben we niet heel veel invloed op. Het is niet beheersbaar. Kijk, en dan even terug naar het onderwijs. Hè, want daar heb je natuurlijk gewoon, je hebt gewoon een school, daar heb je mee te maken. Maar je kan natuurlijk wel binnen jouw eigen context wel werken aan een goed leerklimaat om dit te faciliteren.
Ja, te omarmen en niet bang voor te zijn.
Precies. En er zijn best wel een aantal ingrediënten waar om rekening mee te houden. Kijk, wij gaan in heel veel onderwijs, vinden wij nog steeds dat de vaste leerkracht voor de vaste groep, dat is een overtuiging die wij heel belangrijk vinden. Ja, dat is prima, dat mag je ook vinden. Maar je kan jezelf ook eens afvragen, wat zou elke dag een andere leerkracht voor een klas, wat zou dat een klas brengen?
Hmm.
In termen van klaar voor veranderingen.
Ja.
Hoe leuk is het als een niet zo'n leuke leerkracht elke dag voor de klas staat? Die heb je natuurlijk ook.
Ja.
Hetzelfde geldt voor leermiddelen. Als de school voorschrijft welke leermiddelen er worden gebruikt, in hoeverre leer je een kind om of een puber met andersoortige leeromgevingen om te gaan. En dat geldt ook voor docenten. Het investeren in de rijkheid van de leeromgeving kan denk ik helemaal geen kwaad. En dat kunnen we heel ruim opvatten. En in die zin ben ik ook, denk ik ook van, we mogen allemaal wel wat rekkelijker worden in plaats van poneren. Wat maakt de contractvorm eigenlijk uit van een leerkracht die bij jou werkt? Het is een contractvorm. We hebben het hier niet over rassen of zo.
Nee.
Ja, nee, we hebben het gewoon over een contractvorm. En de een werkt graag in een ZZP-contract. De ander is graag in dienst. Sommigen doen dat flexibel. Bij huiswerkinstellingen werken heel veel flexkrachten. Werkt prima. Als we de luxe niet meer hebben om iedereen bevoegd te hebben. Hoe erg is het dan dat we mensen bekwaam in huis hebben die niet bevoegd zijn? Als het alternatief is, we hebben niemand.
Ja.
He, want dat wil ik er wel even bij benadrukken. Ja, ja. Want dat is het alternatief.
Ja, want je wil een bepaald niveau garanderen. Precies. Dus daarom vind je dat eng.
En daar kunnen we heel veel aan doen. En wat houdt dit tegen? Dat is dat wij nog wat te leren hebben, denk ik, vanuit de huidige posities in onze offervaardigheid. En dat is een belangrijk aspect wat in die veranderende context van transities, wat je eigenlijk mee wil nemen. Wij gaan pas veranderen als wij bereid zijn, individueel, om offers te bieden op de waarden die wij zelf zo belangrijk vinden.
Ja.
Met het perspectief van nieuwe waarden die we belangrijk gaan vinden. Dus wij moeten een beetje loskomen met elkaar. En dat is niet makkelijk. Daar laat ik ook klip en klaar over zijn. Dat is een moeilijk proces. Want het betekent ook een stukje rouw. We verliezen iets waar
afscheid nemen van.
Afscheid nemen van. We verliezen wat waar we eigenlijk heel trots op zijn. Wat ons heel veel succes heeft gebracht. Zelfs onze identiteit heeft bepaald. Maar als we nou leren om die offervaardigheid, om daar toch wat meer invulling aan te geven, dan zal je zien dat de nieuwe perspectieven, andere perspectieven, ook wat meer ruimte gaan krijgen.
Maar dan moet je ook kunnen inzien dat jij misschien dus onderdeel bent van een probleem als je niet verandert. Want je houdt dan de boel in stand. En met elkaar houden we alles in stand wat we.
Zo zou je het kunnen benoemen. Je zou het ook wat zachter kunnen benoemen. Zeg van, je bent een onderdeel van het succes van het verleden. En stel jezelf de vraag of de ingrediënten die jou hebben gebracht tot het succes vandaag, of dat de juiste ingrediënten zijn voor het succes van morgen.
Ja.
Dan trek je hem niet in de probleemcontext, nee. Maar dan maak je hem eigenlijk perspectiefvoller en kritischer.
Heel mooi. En ik krijg daar ook wel eigenlijk een heel positief gevoel bij. In die zin dat als je dit met elkaar weet te bewerkstelligen, hoe gaaf wordt dan onderwijs? Want dan zien we niet meer gevaren van die vroegpluk of voor. Dan is dat een dynamische wereld. De ene keer word je vroeg weggehaald. De andere keer heb je niet genoeg leerkrachten. Maar dan doe je het met bevoegdheden zodat dat wel is. Het wordt er eigenlijk alleen maar leuker op. Door de problemen waar we voor staan, door de uitdagingen, wordt het mooier.
Absoluut.
Wat een goed verhaal.
Absoluut. Leren en ontwikkelen in zijn algemeenheid is natuurlijk fantastisch. En ik denk ook dat heel veel mensen een bijdrage willen leveren aan leren en ontwikkelen. Ook uit onverdachte hoeken. Dus er zijn echt heel veel mensen die daar een bijdrage zullen willen leveren. En de vraag is, hoe kunnen we de condities creëren waardoor die mensen ook een bijdrage kunnen leveren daar waar ze nodig zijn en daar waar ze met welkom worden ontvangen.
Ja. Maar wel nu aan de slag, want anders hebben we straks een probleem.
Als ik ergens mij druk over maak, is dat de tijd begint te dringen. Dus aan de bak, heb er zin in. En ik zou bijna zeggen, zin in leren. Laten we daarvoor gaan.
Ja, even op die tekort aan leraren, zeg maar. Wat is een goede variant? ZZP, zou dat een serieuze optie zijn?
Nou ja, ZZP. Kijk, laat ik zo zeggen. Als die tekorten in de arbeidsmarkt, die gaan echt groot worden. En de vraag is niet meer, denk ik, welke groep gaat het werk verrichten. Maar zorg er überhaupt maar voor dat mensen het werk gaan verrichten. En als we het dan specifiek hebben over ZZP. ZZP of flexwerk of vast dienstverband. Het zijn slechts contractvormen.
Ja.
En er zijn redenen waarom mensen ZZP'er zijn. Er zijn redenen waarom mensen vast dienstverband hebben, et cetera. Mijn stelling is, doe niet zo moeilijk. Maar er zijn veel misverstanden over ZZP.
Want jij denkt, zorg dat je genoeg hebt. Dus elke vorm die kan helpen om het tekort op te lossen. Ja. Maak daar gebruik van. Maar goed, ZZP, waarom willen we dat niet?
Nou, kijk, daar zit heel veel sentiment in. Hè? En we kunnen ze wel even nalopen, hoor. Want het eerste sentiment is, ZZP'ers zijn heel duur. Nou, er zijn al heel veel onderzoeken. Dat blijkt, als je dat goed vergelijkt, is het helemaal niet duurder. Het is ongeveer gelijk. Maar dan moet je wel echt heel fair zijn in wat je betaalt. Als jij een ZZP'er niet inhuurt met een concrete opdracht of doelstelling, ja, dan haal je misschien ook de waarde er niet uit. Als jij ZZP'ers inhuurt en zij verrichten bepaalde taken, maar ze delen bijvoorbeeld niet hun kennis met alle collega's intern, dan mis je iets in hun leerinput. Dus de vraag is niet zozeer, wat kost een ZZP'er? De vraag is veel meer, hoe haal je de waarde uit een ZZP'er? En als ik ergens enthousiast over ben rondom ZZP'ers, is dat ZZP'ers die komen op vele plekken, in vele contexten, en hebben geleerd wat wel werkt en wat niet werkt. Oftewel, hun leercurve is vaak heel hoog en blijft ook heel hoog door die variatie. Dat is wat je binnenkrijgt. Benut dat eens.
Ja.
Probeer daar eens gebruik van te maken.
Zitten niet vast, komen met elke keer nieuwe energie weer binnen.
Precies. Precies. Kijk, dus dat is de eerste. Kosten ze meer? Nou, vraag niet de kostenkant bevraag, maar wat is de waarde daarvan? De tweede is, zijn ze wel verbonden? Nou ja, heel veel mensen zeggen, ja, ZZP'ers zijn niet verbonden. Nou, dat is niet helemaal waar. ZZP'ers zijn over het algemeen zeer verbonden aan de opdracht. Anders gaan ze niet overleven. Ze zijn ook heel verbonden vaak met de directe collega's met wie ze die opdracht moeten verrichten. Maar het klopt dat ze vaak niet zo verbonden zijn met het merk wat je boven je kantoorgebouw hebt staan.
Zitten er niet al 30 jaar?
Nee, daar hebben ze wat minder mee. Maar goed, vragen zijn medewerkers of die daar zoveel mee hebben. Dat is ook maar zeer de vraag. Derde punt is, zijn ZZP'ers, zijn ze wel productief? Nou, daar komen we eigenlijk niet goed uit. Ook want het is een vrij specifieke context. Ze komen binnenvliegen. Ze zijn wel heel snel productief in te zetten. Dus ze werken zich heel snel in over het algemeen. En als je dan vervolgens kijkt, zijn ze kwetsbaar? Nou, sommigen wel, sommigen niet. We hebben in corona gezien dat het wel meeviel. Maar er is natuurlijk altijd een groep die inderdaad heel kwetsbaar is. En daar hebben we ook een maatschappelijke plicht om daar naar goed te kijken. Moraal van het verhaal, het is slechts een contractvorm. Maar waar ik wel graag op zou willen wijzen, als we het toch hebben over de toekomst van de arbeidsmarkt. Ik zag laatst een mooi onderzoek dat de helft van de mbo'ers aspireert het om als ZZP'er in de arbeidsmarkt te gaan. En ik zou toch graag daar toch even bij willen stilstaan. Hoe mooi is het dat die groep mbo'ers, dat daar maar liefst de helft van, door naar zichzelf te kijken, zegt, goh, ik zou zelf redzaam in die arbeidsmarkt mijn werk willen verrichten. Dat lijkt mij het mooiste toekomstbeeld wat ik mij kan voorstellen. Hoe mooi is dat? Stel je voor, kijk eens naar je eigen kinderen. Als die zeggen, ik wil ZZP'er worden en ik ben er overtuigd dat ik het kan. Zou je dat niet moeten stimuleren?
Precies.
En stel jezelf ook eens de andere vraag. Zou jij je kinderen adviseren? De andere uiterste. Ga voor een vaste baan. In een vaste omgeving, vaste organisatie, met een vast team, waarin rust, reinheid en regelmaat jou tegemoet komt. Is dat een goede lifeline voor de toekomst van jouw kinderen? Ik denk dat wij hier veel en veel ruimer over moeten gaan denken. De vraag is niet, hoe kunnen we terug naar de jaren 80? De vraag is veel meer, hoe gaan we ervoor zorgen dat al die werkenden, die extreem schaars worden voor het werk wat we moeten verrichten, dat we die daarheen kunnen krijgen, zo soepel en makkelijk mogelijk, daar waar het werk het meest van waarde is. De contractvorm kan daarbij helpen, maar daar hoeft het niet over te gaan. Daar kunnen we ons op aanpassen. En ik denk in die context dat wij naar een toch wat meer fluïde arbeidsmarkt gaan, waar we optimaal die uren arbeid op een schaaltje, een goudschaaltje kunnen wegen. Laten we ervoor zorgen dat we die waarde eruit halen in plaats van die, ja, in mijn ogen toch wat sentimentele discussies over dat de contractvorm gekoppeld wordt aan een mensbeeld. Het klopt niet. Je doet geen recht aan de mensen. Het zijn allemaal hardwerkende mensen, los van de contractvorm. En we hebben met elkaar een klus te verrichten. Dus pas je aan. Zorg ervoor dat voor al deze mensen een goede arbeidsmarkt ontstaat. En bevraag de mensen eens waarom ze vanuit een bepaald perspectief werken. Ik denk dat we dat veel meer, dat het ons dat veel meer oplevert dan dat we met z'n allen wederom in een vorm van polarisatie gaan.
Mooi. En als we dus ons geluk schijnbaar vinden in een ZZP-contract, maak daar dus gewoon gebruik van?
Ik zou dat zeker doen.
Dankjewel Bart. Ontzettend bedankt voor je inzichten. Jouw toekomstvisie biedt ons waardevolle perspectieven op hoe onderwijsinstellingen zich hierop kunnen voorbereiden. Op alles wat op ons afkomt. Ja, en aan de luisteraar, heb je vragen over het onderwerp in deze aflevering? Of wil je erover verder praten? Dat kan in de show notes. Vind je alle relevante links uit deze aflevering, inclusief de link naar het gesprek op LinkedIn. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.